onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente uit Psalm 106. Zingen wij de versen 1, 2 en 3. Looft God de trouwe opperheer. Wij zingen Psalm 106, 1, 2 en 3. Op grond, gemeente, van het woord dat wij vanmorgen gehoord hebben, mogen wij in de avonddienst belijdenis doen van ons christelijk geloof. Daarna willen wij zingen uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 4. In verbondenheid met de gemeente van Jezus Christus van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden, gemeente, om de opening van Gods woord, om het licht van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Vader in de hemel, open voor uw kinderen de schriften, opdat ze horen mogen uw stem, opdat ze ontvangen mogen woorden van leven. Opdat ze weten mogen dat een mens bij brood alleen niet leven kan, maar bij al het woord dat uit uw mond uitgaat. Het woord waardoor gij hemel en aarde in het aanzijn geroepen hebt. Het woord dat gij te midden van Israël gesproken hebt. Telkens opnieuw bevestigd en vernieuwd in uw verbond. Het woord dat gij vlees deed worden en onder ons liet wonen. Het woord dat op de adem van de geest vanuit Jeruzalem naar de einden van de aarde is gedragen. En zo bidden we u, aangezien wij geen van allen in staat zijn, bij macht te zijn, om zelf de toegang open te breken tot uw woorden, wil gij met uw Heilige Geest uw woord ons leven binnendragen. En geef dat daar de vreze van uw naam mee gepaard mag gaan. Het diep ontzag dat er woorden God zijn die gij aan Israël hebt toebetrouwd, maar die ook ons in de oren mogen klinken vanuit de volken. En geef daarin ook de vreugde, de kinderlijke vreugde, dat wij niet in een heel al verkeren dat in de doodse stilte gehuld is, maar waarin uw stem de stilte verbreekt en juist ook die stilte die wij mensen gemaakt hebben, door niet te antwoorden, door niet gehoorzaam te zijn, door niet te geloven. Wij vragen vergeving en bidden u dat ook in dit uur toch om uzelf en om uw grote naam tot ons komt in de opening van de schriften. In de gestalte van Jezus Christus, het vlees geworden woord, op wiens aangezicht uw heerlijkheid is verschenen. O Heilige Geest, wees met ons in de avond, tot lof en glorie aan de drie-ene naam van God. Amen. De lezing van de schriftengemeente is eerst uit het boek Numeri, hoofdstuk 21, vers 4 tot 9. Ter toelichting, de keuze van deze lezing is omdat we als gemeente van Jezus Christus samenkomen op de dag die in alle vier de paasevangeliën genoemd wordt, de dag na de Sabbat, dat we deze lezing horen zoals die gisteren in de synagoge gelezen is, uit het boek Numeri, namelijk Numeri 19 tot 22 vers 1. Ook wij willen daaruit horen een gedeelte, Numeri 21 vers 4 tot en met 9. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als zij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. De tweede lezing is uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 15. En daarin horen we hoe deze lezing verbonden is met wat we hoorden uit het boek Numeri. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3. 1 tot en met 15. En er was een mens uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult u geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, rond deze beide lezingen mogen wij vanavond in deze eredienst bijeen zijn. Wij willen zingen uit Psalm 80, 1, 2 en 3. In deze eredienst is er nu ook de inzameling van onze gaven. Uit het boek van de psalmen zingen wij de 80ste psalm 1, 2 en 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hoe heeft Mozes in de woestijn de slang verhoogd? Gemeente, het gebeurde tegen het einde van de woestijntocht van Israël. Eindelijk beloofd land in zicht. Wij spreken inderdaad gewoonlijk over het beloofde land. En dat doen wij vanuit Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Vandaar het beloofde land. Maar in de vijf boeken van Mozes horen wij van het land dat de eeuwige Abraham zal laten zien en dat hij aan het zaad van Abraham zal geven. Het is dus het gegeven land. Dat wordt herhaald bij het verbond in Genesis 15. Opnieuw horen we over het land dat aan Abrahams zaad gegeven is. En eens gegeven, blijft gegeven. Maar langs welke weg? In elk geval niet langs de kortste. Een weg door woestijnland, woest en leeg. En tenslotte aan de grens gekomen en dan terug de woestijn in, 40 jaar. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken, werkelijk niet. En op een kwade dag klinkt het dan ook. Waarom heeft Mozes ons uit het land van melk en honing gevoerd? Ja, we hebben het goed gehoord. Het staat er maar één keer, maar het staat er dan ook één keer. Eén keer wordt Egypte het land van melk en honing genoemd. 14 keer in de vijf boeken van Mozes wordt Kanaan het land van melk en honing genoemd. En zo kennen wij het ook. Maar die ene keer is het Egypte. En zover komt het dus. Dat onderweg het volk van God in Egypte, het diensthuis van voorheen, het oord van de dood van weleer, het slavenbestaan van vroeger, in Egypte het land van melk en honing ziet. En dat is de volkomen opstand dus. Dat is de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram die opstaan tegen Mozes, tegen het leiderschap, tegen het herderschap. En Korach die opstaat tegen Aaron, tegen het priesterschap. Volkomen opstand tegen de priester en de herder die door God gezalfd zijn om het volk te leiden en te wijden. En vanwege deze volkomen opstand ook de volkomen ondergang. Er wordt in de schriften gesproken, gemeente, van een nieuwe schepping van God op dat moment. Als Korach, Datan en Abiram ten onder gaan. Een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, sinds God de hemel en de aarde schiep, was dit niet in de schepping nog aanwezig. Zulke ondergang, dat de aarde namelijk zich opent en boven de murmureerde zich daarna sluit. Dat is een nieuwe schepping van God. En dan weten we ook dat dit de volkomen opstand is, als namelijk niet Kanaan, maar Egypte genoemd wordt, het land van melk en honing. Alleen God zelf kan zulk oproer stillen. En hij doet dat door de staf van Aaron als enige te laten bloeien en vruchten, amandelen te laten voortbrengen, als een teken van leven, dat het gemor ten dode zal doen ophouden. Het volkomen oproer en de volkomen ondergang. Wanneer we als kind de geschiedenis van Korach en de zijnen horen, beseffen we voor heel ons leven, er is geen kind die het vergeet, dat onze God een verterend vuur is. Maar hebben we als kind ook gehoord Hoe later in een terugblik over die aarde die haar mond opendeed gezegd wordt. Hoe later in een terugblik over dat ontzaglijke gezegd wordt. Maar de kinderen van Korach stierven niet. Hebben we dat ook gehoord? De kinderen van Korach stierven niet. De kinderen van Korach stierven niet. Wij die gewoon zijn te zingen uit het boek van de psalmen. Psalmen voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Als in wezen psalmen worden gezongen voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Dan worden wij vandaag als gemeente herinnerd aan het volkomen oproer en de volkomen ondergang. Maar de kinderen van Korach stierven niet. Dat gebeurt in de woestijn. Op weg naar het gegeven land. En hoe dieper de woestijn in, hoe dieper het hart van Israël wordt opengelegd. Maar hoe dieper ook de kennis van de eeuwige van God verankerd wordt. En dan horen wij de geschiedenis die wij kennen als die van de koperen slang. U weet, die opschriften moeten wij nooit te zeer op doorgaan. Er staat de koperen slang boven, maar beter is het te spreken van de verhoogde slang. Want zo staat het in Numeri 21, tweemaal, en zo ook in Johannes 3, het evangelie. Het gaat om de verhoogde slang. Eens, het was in de nacht, was er een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Niet meteen zeggen, Nicodemus durfde dus niet overdag naar Jezus te gaan. Want de nacht is bij uitstek de moeder van diepgaande gesprekken. Psalm 19 zegt dan ook, de nacht aan de nacht toont wetenschap, toont de kennis. De nacht, de rust, de stilte, de duisternis is bij uitstek de plaats en de ruimte waar diepe gesprekken geboren worden. Een gesprek in de nacht geboren over de wonderbare geboorte van boven. Want dat is de wedergeboorte waarover gesproken wordt. De wedergeboorte waar wij op de Veluwe zoveel mee te stellen hebben en zoveel over spreken. Dat de mens wederom geboren moet worden. Letterlijk. Wilt u dat aannemen? Staat er in de grondtekst, het is een geboorte, het woord wedergeboorte is letterlijk een geboorte van boven, dat staat er. Een geboorte uit de hemel. Een geboorte uit God, een mens die niet uit vlees en bloed, maar uit God geboren is, dat staat er. Het is dus een neergaande beweging, een neerdalende beweging, vanuit de hoge gegeven. Of, zoals in Johannes 3 het dan gezegd wordt, als de wind. We weten niet van waar en we weten niet waarheen. Zo is een ieder die uit de geest geboren is, hoort u goed, niet de geest zelf, maar de mens die uit de geest geboren is. Een ieder die uit de geest geboren is, die is zoals die wind. Wedergeboorte wil dan dus zeggen, je weet niet van waar en waarheen. En toch. En dan volgen de diepe woorden. Je moet wel stil luisteren om ze te horen. En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel is neergedaald. De Zoon des Mensen namelijk, die in de hemel is. Opvaren en neerdalen. Het is dus die beweging die in de woorden wordt getekend. Het is die beweging zoals we als kind die hebben leren zien. Toen ons voor het eerst verteld is het verhaal van Jacob in Bethel. Die daar 's nachts in het open veld overnacht en toen in de droom de ladder zag. Waar de engelen opklimmen, dat eerst en dan neerdalen. De opgaande en de neerdalende beweging. En als we dat gehoord hebben en gezien hebben, dan volgt het woestijnwoord. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. tweemaal het verhogen, de beweging dus omhoog. Opdat een ieder die gelooft, we vertalen nu letterlijk, meer letterlijk, opdat een ieder die gelooft in hem het eeuwige leven hebben. Dat is een ontroerende tekst. En als kind besef je, hier wordt de inhoud van heel het evangelie in een enkel woord samengevat. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet, zingen we dan in het prille licht van de paasmorgen. In het geloof op de verhoogde Jezus zien, dat zullen deze woorden betekenen. Maar, zoals dat meer voorkomt, zo'n enkel volgeladen evangeliewoord blijkt te groot te zijn voor ons kleine bestaan. Ons hart is eenvoudig te klein. Het is niet groot genoeg om dit volgeladen evangeliewoord te bevatten. Dat grote en hoge woord van God kan er niet in. En dan, op dat moment, gemeente, willen de schriften geopend worden. Met name de vijf boeken van Mozes, zoals gisteren in de synagoge gebeurde. En wij vandaag, de dag na de Sabbat, daarmee ook verbonden zijn en blijven. Dan worden de schriften geopend om een geschiedenis te horen. Er wordt een verhaal verteld, de geschiedenis van de verhoogde slang. Dus niet het ene enkele woord waarvoor ons hart te klein is, maar de woorden die het als een verhaal ons voor ogen stellen. Toen reisden zij van de berg Hor, zo begint het. Omdat de Edomieten, het broedervolk Israël, de Edomieten, de afstammelingen van Esau, het broedervolk Israël niet door hun land willen laten trekken. Daarom gaat de weg met een forse omweg, een boog, een terugtocht eigenlijk, door een woest en onherbergzaam gebied. Weer terug, voor de zoveelste keer. Weer die omweg. Doch de ziel van het volk, dat is dus het diepste, de ziel van een volk. De ziel van het volk werd verdrietig op deze weg, horen we. Verdrietig, maar daarachter ligt een ander woord. Het is namelijk het verdriet, gemeente, dat staat er eigenlijk, het verdriet van het ongeduld. Het ongeduld. Geen wonder. Komt er dan nooit een eind aan? Aan het wandelen door geloof alleen en nog steeds niet door aanschouwen. Altijd maar weer onder die wolk in dat barre, woeste, lege land door die woestijn heen. Komt er dan nooit een eind aan? Gaat dan nooit dat gegeven land open? Is het dan een wonder dat de tranen in je ogen springen, dat je verdrietig wordt vanwege het bittere ongeduld? De kerk ook. Ook de kerk. In het laatste van de dagen. Dat de tranen ons in de ogen springen vanwege het ongeduld. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, tegen beiden. In één adem, tegen God en zijn gezalfde. Waarom uit Egypte ons doen vertrekken, om te sterven in de woestijn? Geen brood, geen water. Onze ziel, weer onze ziel, het diepste, walgt van dit zeer lichte brood. Dit manna zal bedoeld zijn. Elke dag hetzelfde brood van de hemel. Heden het dagelijks brood geef het ons. Gemeente, nu iets over de betekenis van het manna, wat hier wordt genoemd het zeer lichte brood. En om ook te beseffen waarom het zo erg is dat dit zo wordt gezegd. Het manna, zo zegt een oude Joodse uitleg, en we willen een moment ons oor te luisteren leggen. Het manna is elke dag hetzelfde. Maar als je het in de mond neemt, neemt het elke keer een andere smaak aan. Het kent wel duizend smaken in de mond. Dat is het geheim van het manna. Het is het ene brood van de hemel, maar het smaakt altijd weer anders. Zo wordt bijvoorbeeld het woord uit Psalm 106 verklaard. Toen gaf God hun begeerte. Het verlangen van Israël. Dat wordt dan zo uitgelegd. Iedere spijs waarnaar Israël maar verlangde, dat proefden ze in dat manna. Hun begeerte proefden ze in dat manna. En wanneer later gezegd wordt dat Israël in de 40 jaren in de woestijn het aan geen ding ontbroken heeft, moet u horen, aan geen ding ontbroken heeft, dan wordt ook dat zo verstaan dat in het manna het Israël aan niets heeft ontbroken. Wat het volk ook maar aan eten begeerde, het ontbrak het aan niets, want het proefde dat in het manna. Het ene manna heeft dus vele smaken. En daarvan spreekt nu het volk de walging uit. En toen zond de Heere vurige slangen. Waarom slangen? Een van de antwoorden. En dat heeft te maken met wat we zojuist over het manna zeiden, maar dan het omgekeerde. De slang eet vele soorten voedsel, maar die hebben in de mond van de slang maar één smaak, namelijk die van het stof, waarin de slang namelijk kruipt. Wanneer Jesaja het gezicht heeft op de wolf en het lam die tezamen zullen weiden, en over de leeuw die stro zal eten als een rund, dan zegt de profeet dat stof de spijze van de slang zal zijn. Want zo zegt een oude uitleg: wanneer de slang alle lekkernijen van de wereld eet, veranderen deze in haar mond tot stof. Hoort u precies het omgekeerde van het manna? Het man is elke dag hetzelfde, het ene brood van de hemel, maar het kende vele smaken. En de slang heeft de vele lekkernijen, maar die veranderen in één smaak, die van het stof. En daarom de slangen. Maar er is nog iets. Het zijn vurige slangen. Dat horen we tweemaal. Brandende slangen. Hun beet namelijk, hun verschijning ook. Het is vuur. Dat is de eigenlijke betekenis. En dat is opmerkelijk dat als Jesaja, de profeet, geroepen wordt, dat hij dan zegt hoe hij de Heere God ziet zitten op een hoge en verheven troon, en de serafs stonden boven hen, de serafs. En die seraf is hetzelfde woord als hier in Numeri gebruikt wordt voor de vurige slang. Dat zijn de vurige slangen, serafs, namelijk als vlammen van de glorie Gods. Als een verterend vuur voor zijn aangezicht. Dat is de eigenlijke betekenis. Onze God is een verterend vuur. Toen zond de Heere vurige slangen, zo lezen we. Maar ook daar moeten wij tegen elkaar iets over zeggen, over die vertaling. Er staat wel, hij zond ze, maar er staat eigenlijk toch nog iets anders. Namelijk, hij hield ze toen niet meer tegen. En dat is toch iets anders. God liet ze gaan. Want ze waren er altijd al in de woestijn, slangen, vanzelf. Maar Gods hand had ze steeds tegengehouden, zodat ze niet Israël beslopen. Nu laat hij ze begaan, sissend en vlammend. Het wonder is dus niet waar komen opeens deze slangen vandaan, maar het wonder is dat God ze steeds had tegengehouden in de woestijn, om Israël niet te besluipen. Nu laat hij ze gaan. En er stierf veel volk van Israël vanwege de brandende beten. En daarom kwam het volk tot Mozes: we hebben gezondigd. In ons ongeduld. In onze walging. We hebben tegen God en tegen Mozes gesproken. Bid voor ons. Toen bad Mozes voor het volk. En dan het wonderlijke bevel. Maak u een vurige slang. Eigenlijk staat er, en u merkt dat, willen we vanavond elkaar doorgeven wat er eigenlijk letterlijk staat, om dat mee te dragen. Eigenlijk staat er alleen maar een seraf. Mozes, maak u een seraf. Een vuur. Een brandende, een vurige. Op een stam. Banier. Zo, hoog boven het leger. Een teken, zichtbaar voor een ieder. Dat al wie gebeten is haar aanziet en zal leven. En dat horen we tweemaal. Leven. Er staat niet die zal genezen of iets anders, staat er ook niet. Er staat die zal leven. Dat is het woord. Leven te midden van de dood. Te midden van een verterend vuur. Daar wij midden in de dood liggen. Een blik omhoog. En zo leven. En Mozes maakt een koperen slang. Dan komt pas het woord koper. En waarom van koper? Uitleggers zeggen omdat in het Hebreeuws het woord koper op één extra letter na hetzelfde woord is als slang. En koper schittert in de zon. Het is dus ook letterlijk als een vlam. Een verterend vuur wat je ziet. Dat koper wat schittert in de zon van de woestijn. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Zo eindigt de geschiedenis. Maar nog dit. Er staat twee keer zien. Maar het is niet hetzelfde woord. De eerste keer als over zien wordt gesproken, dus het zien van de slang, betekent het eenvoudig kijken, omhoog kijken, de blik omhoog, de blik richten op die vurige slang. De tweede, de laatste keer als over zien wordt gesproken, is het een veel dieper woord. Het betekent dan aandachtig waarnemen. Schouwen in de zin van beschouwen. Van binnenuit zien, met je ziel zien, met je hart kijken, met ogen van geloof. De diepborende blik, met ogen van geloof, je hechten aan het opgerichte teken midden in de woestijn. Want, gemeente, niet de koperen slang zelf geeft het leven, niet het teken op zich. En ook dat willen wij vanavond goed horen. Heeft soms de slang gedood of heeft de slang in het leven behouden, klinkt een oude vraag. Veel meer als de Israëlieten omhoog zagen en hun hart onderwierpen aan hun vader in de hemel. Dan werden ze genezen en bleven leven. Deden ze dat niet, keken ze niet omhoog naar hun vader in de hemel, dan stierven ze. Niet de slangen op zich doden. God alleen doodt en hij alleen maakt levend. Niet de koperen slang doet leven. Niet het teken op zich. Vandaar, gemeente, dat veel later in Israël koning Hiskia de koperen slang die Mozes gemaakt had, heeft verbrijzeld. En waarom? Omdat, zegt het koningenboek, omdat de kinderen van Israël tot die dagen toe offers brachten aan die koperen slang. Onthullend. In plaats van de levende God, het teken van zijn leven schenken, de nabijheid aanbidden. Een stuk koper. Meer niet. Meer is het ook niet. Los van het vertrouwen op God zelf. Zo gaan de schriften open. En vertellen ze onze geschiedenis van het woord dat Nicodemus in de nacht heeft gehoord. Dat ene woord waarin het grote geheim van God is samengebracht, wordt verteld als een verhaal in de woestijn, dat ook Nicodemus kent. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En waaraan denken wij nu en wat zien we nu? Een drievoud in de verhoging. Ten eerste, gemeente Johannes in zijn evangelie noemt de kruisiging van Jezus zijn verhoging. Dat is dus letterlijk zo. Op Goede Vrijdag wordt hij omhoog gebracht, zoals Mozes de vurige slang omhoog bracht op een banier. En wat zien wij nu, wanneer wij omgeven van verterend vuur omhoog zien? Wij zien letterlijk in de eerste plaats de gevolgen van onze zonde. Namelijk, zonde niet in het algemeen, de zonde aangewezen hier als het ongeduld in de woestijn. Dat met name. Ons ongeduld, dat onze ziel verdrietig is van ongeduld. Dat de tranen ons in de ogen springen van het niet kunnen wachten en verwachten. Dat zien we in de eerste plaats, in dat vuur daarboven. Die slangen die gekomen zijn, die God niet langer tegenhield, toen dat ongeduld eruit kwam. En dat vuur verteert. Een brandende beet, een dodelijk vuur is het. Dat Gods volk onderweg, op een kwade dag, het diensthuis van Egypte, het land van melk en honing durft te noemen. Dat zien we daarboven. We worden geconfronteerd met de vrucht van ons ongelovig ongeduld. We willen nu eindelijk wel eens zien. Het wachten heeft lang genoeg geduurd. In plaats van te wandelen, altijd en alleen maar door geloven, terwijl zoveel mensen zeggen, ik heb het al lang gezien. Alleen maar wandelen door geloof bij woord en sacrament, bij brood en wijn en water. Alleen maar vertrouwen, hopen, geduld oefenen onder de wolken die voorgaat en het vuur in de nacht wat er doorheen straalt. Gemeente, dat zien we in de vurige slang. Dat zien we wanneer we omhoog de blik omhoog slaan op de gekruisigde Zoon des Mensen. Daar zien we een vuur, een verterend vuur van de heilige toorn van God. En dan weten we dat we onderweg te ongeduldig zijn geweest. En dan beseft de kerk in onze dagen ten aanzien van Israël hoezeer ze vooruitgelopen is. Hoe de kerk te ongeduldig geweest is, alsof het koninkrijk Gods al was aangebroken, terwijl ze geroepen is te gaan onder de wolk van hemelvaart. En in die zin ook dat gegeven land nog niet met de ogen gezien heeft. Te leren wandelen in onze dagen door geloof, terwijl we steeds opnieuw doordraven in ongeduld, niet wachtende en verwachtende, levende onder de wolk, daartoe geroepen, etende uit de hand van God, elke dag het dagelijks brood. Dat dagelijks brood, dat brood uit de hemel, dat is neergedaald, Jezus Christus, het brood, het levende brood, dat ene woord van God dat in de duizend smaken te proeven valt, dat altijd weer nieuw is, altijd weer anders is. Dat God de begeerte vervult, dat het in de woestijn aan niets ontbreekt. Dat zien we in de verhoogde, dat is de gekruisigde Zoon des Mensen. De zeer bittere vrucht van het ongeloof, het ongeduld, van ons niet meer verwachten van het gegeven land. Ten tweede, wat zien we nog meer in de koperen slang? Dat deze van koper is en zoals gezegd dat het dus blinkt in de zon, dat het straalt hoog boven ons, die midden in de dood liggen. En Johannes in zijn evangelie ziet in de kruisiging van Jezus dan ook tegelijk zijn verhoging, in de zin van zijn verheerlijking. Dat is wonderlijk. Dat is werkelijk wonderlijk. Johannes ziet niet zozeer dat de verheerlijking daarop volgt, dat ziet hij ook wel, maar hij ziet het nog dieper. Hij ziet in de kruisiging, ziet hij de glans van de verheerlijking. Zoals dat koper blinkt in de zon en straalt. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Waar dan? In de vleeswording van het woord, in de vernedering, in de weg van God door alle diepten heen. Dat God zich kan vernederen en zich zo kan vernederen en daarin toch God blijven. Dat is de glans van zijn naam, de God van Israël. Zie de vurige slang van koper, schitterend in het licht van de woestijnzon. Zoals de vurige slangen om ons heen sluipen en slissen, verterend vuur, zo daarboven ons, dat vuur, als een vuur dat schittert en brandt ten leven. Onze God is een verterend vuur. Ja, een ogenblik is er in zijn toorn, maar het is een leven in zijn goedgunstigheid. De kinderen van Korach stierven niet. Het kruis van Golgotha als teken van leven. Juist waar we niets, en onthoud u dat vooral, niet zozeer met de verstand, maar met uw ziel, met uw hart, met uw bestaan voor onderweg, draag dat vooral mee. Juist waar we niets, maar dan ook niets dan de dood in de ogen zien, daar is het teken van leven. Juist in de vernedering schittert de verhoging. Want dat is God. God van God ontdaan. Nedergedaald ter helle. Wie zo de Zoon ziet, heeft de Vader gezien. Geen wonder. Dat zeggen we dan in stilte nog minstens één keer. Dat ons hart nog steeds, nog altijd, na ontvangen genade, te klein is voor dit grootse evangeliewoord. Ten derde en tenslotte. Wat zien we nog meer in de vurige koperen slang? Ja, dat het een verhoogde slang is en dat vooral. Op een stang, op een banier, verheven boven het volk. Dat vooral. Er is in de woestijn dus iets nu om naar op te zien. Er is iemand om naar op te kijken. Zo is de Zoon des Mensen verhoogd. Verhoogd in de paasmorgen, de dag van hemelvaart, tot aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij komen zal. En intussen vertolken wij nog één keer in de woorden waarmee de schrift begint. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo is het begonnen. Ook ons leven ten diepste. We zijn geboren uit de aarde aards. De geboorte van beneden. Met de voeten in de aarde. En het heeft ook heel wat voeten in de aarde om die woestijn door te komen. Wat een ongeduld eigenlijk. Vindt u niet? Wat zijn we toch een ongeduldig volk. Die gemeente van Jezus Christus hier in Nederland. Vergeleken met de wereld rondom ons. Wat een ongeduldig volk. Elke dag ons dagelijks brood. En altijd nog brood uit de hemel, de Zoon des Mensen zelf, het brood des levens, de ene die zich wegschenkt in de duizend smaken, al uw begeerte vervult. De Geest laat het proeven en smaken in het woord, in de tekenen van brood en wijn, proeft en smaakt hoe goed de Heere is, en toch de walging. Vanwege het ongeduld van ons vlees, omdat wij de aarde aard zijn. En vandaar de vurige slangen. De slangen die de duizend lekkernijen proeven en die toch één smaak in de mond hebben, namelijk het stof van de aarde. In het stof van de aarde zult ge kruipen, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren, met de voeten dus in de aarde, het brandende woestijnzand, de vurige slangen ten dode. Wanneer dan niet een hemel boven ons zou zijn, een open gegane hemel, niet een hemel van koper, maar een open gegane hemel en een ladder en de Zoon des Mensen. Hij is de hemel boven ons, dus een blik omhoog, opzien, van onszelf wegzien, een zien, ja een aanschouwen en daarbij vertoeven in de verborgen omgang, een aanschouwen van de Zoon des Mensen met ogen waarin dan de geest allang, dat is het geheim van de geboorte van boven, allang voordat wij dat kunnen weten van onszelf, waarin de geest het licht ons in de ogen heeft gegund, wanneer namelijk de schriften opengingen. Een zien, een wegzien van ons ongeduld en onze opstandigheid. Als wij het leven zoeken buiten onszelf, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Een zien op Jezus, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Lof zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 103, het vierde vers, willen wij samen zingen. Psalm 103, vers 4. Laten wij samen danken en bidden in de woorden die de Zoon des Mensen ons heeft voorgezegd. Laten wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 134, alle drie versen, gemeente van Psalm 134. Gaat van hier in vrede. Draagt allen ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.